CEO die wilde wat vragen gaan beantwoorden die. Nu zal Tamien eerst gedicht nog voor de boodschap.
Voor de boodschap toch? Dit is dus niet de boodschap.
Nee, we gaan eerst de vragen beantwoorden.
Dan heb ik mijn muziek anders meer. Ik heb het beter in de gaten houden.
Ik vlei me niet met de gedachte dat ik al die vragen het antwoord kan geven waar jullie op in kunnen gaan. Ik doe eerst een paar vragen die vrij nuchter en voor de hand liggen eigenlijk. En hier staat eenvoudig nog een opmerking van iemand over...
Peter blijft een zachter dan.
Het is...
Ja, ga maar door.
Te hard?
Nee, u niet. Peter zegt een paard.
Oh. Het ging even over de vragen van vanmorgen naar aanleiding van Exodus 28. Daar schrijft iemand dat ze nog moeilijkheden heeft om met moeite om alles te aanvaarden. Ik denk dat die schrijfster bedoelt, het was voor mij moeilijk te begrijpen. Dat het meer een kwestie is van gewoon niet begrijpen wat er staat, als het geestelijke feit. Dat zijn twee verschillende dingen. Wat hier dus alleen om gaat, wat ik vanmorgen gezegd heb, moet je thuis nog maar rustig overlezen. In Exodus 28 worden drie feiten genoemd over Aaron, de hoge priester. En Aaron was dus een beeld van onze Heer Jezus Christus. En die drie feiten zijn buitengewoon bemoedigend. Er wordt gezegd dat hij met de kracht van zijn schouder tilt aan de levens van Israël, dus van de gemeente, van zijn kinderen. Hij draagt de namen van Israël op zijn schouder. Twee stenen, ieder met zes namen. Maar toen heb ik later gezegd, er wordt nog een keer van die stenen gesproken, nog een keer van die namen, maar daar zijn ze gedifferentieerd. Heeft iedere stam van Israël één naam, dus een eigen steen. Persoonlijk gedifferentieerd. En dat stel stenen, dat is verbonden met het hart van Aaron. Dat is die boslap die hij op zijn hart draagt. En drie keer wordt daar gezegd dat Aaron de beslissing voor het volk Israël op zijn hart draagt. En dat heb ik vanmorgen geprobeerd jullie duidelijk te maken. Ik heb hier een briefje liggen, bijvoorbeeld, wat is Gods wil in mijn leven, hoe kan ik dat weten? Maar we kunnen alles weten als we de Heer volledig gehoorzamen, maar de beslissingen zijn helemaal individueel bij het hart van Jezus. De Heer weet wat voor moeilijkheden we zijn. De Heer kent ons leven, maar hij heeft het ook gepland. Hij heeft een plan voor ons leven. En de beslissingen over dat plan zijn in zijn handen. Hij leidt het. En hij draagt de beslissingen op zijn hart. En dat maakt dus de vraag of wij een beslissing moeten nemen, hoe die moet liggen, eigenlijk een vraag van, ben ik werkelijk helemaal dicht in contact met het hart van onze meester? Dan komen de dingen vanzelf goed. En het derde punt was de plaats van de gouden voorhoofdsplaat, waarop staat heilig de Heer en waarmee al de zonden van een zondig volk, dat toch de Heer wel kende, wegschool achter die ene voorhoofdsplaat. Als Aaron in het heiligdom ging, dan had hij die voorhoofdsplaat heilig de Heer. Zoals Jezus Christus, als hij in het heiligdom ingaat om voor ons verzoening te doen, daar komt en zegt, Vader, deze mensen die in mij geloven zijn geheiligd door mij. Ik kan het op dit moment niet duidelijk uitleggen, maar ik geloof als je eens begint met, dan moet je niet om lachen, meen ik in volle ernst, eens 10 keer die hoofdpunten uit Exodus 28, die we vanmorgen ook behandeld hebben, door te lezen, die teksten te onderstrepen, dan op je knieën gaat en zegt, Heer, wilt u me openbaren? Dan zal de Heer je een hele nieuwe visie geven op wie Jezus voor je is. Want dat is mijn bedoeling geweest in het hele weekend. We kunnen een heel weekend naar twee kanten richten. We kunnen alle moeilijkheden, daar kunnen we 2 weekenden achter elkaar over praten. En we kunnen een basis leggen, hoe hanteer ik de moeilijkheden doordat ik Jezus zie. En dan moeten we met de waarheden in de schrift in de stilte komen. We moeten ze duidelijk analyseren, op een rijtje zetten. En dan op onze knieën komen en zeggen, Heer, wilt u me alstublieft innerlijke openbaring over de zaak geven. Want het gaat niet om ons verstandelijk kennen, want daar kom je in de geestelijke wereld heel weinig mee verder. Het gaat erom dat het licht van de Heilige Geest valt op zijn woord. Dat is dit. Dat is namelijk een heel stelletje, dus ik moet er niet al te lang mee bezig wezen. En dat hoeft geloof ik ook niet. Wat doe je met teksten als het is niet goed dat de mens alleen zij? Dat is gesproken toen Eva werd geschapen. Dat is inderdaad zo. De Bijbel zegt 2 zijn beter dan 1. Het totale alleen zijn in die zin, dat is helemaal niet Bijbels. Maar, nou zeg ik een scherp ding. Hoewel dit in het begin in verband stond met Adam en Eva, heel logisch. De Heer gaf Adam een partner en steun en hulp. En deze boodschap als lijn voor ieder van ons geldt. Betekent dat nog niet dat niet alleen zijn bepaald in een huwelijksrelatie moet wezen. En ik ervaar zo door het land heen dat de talloze keren dat God mensen wil samenbrengen om niet alleen te zijn, dat ze het stomweg vertikken, omdat straks heeft Tony gesproken over de kruisaanvaarding, om het kruis te aanvaarden. In verschillende delen in de wereld zijn door de Heer communiteiten tot stand gebracht. Communiteiten in Amerika is een hele goede Rooms-Katholieke communiteit, en Arbert, die bijzonder goed is, een geweldig goed boek, wat ik ook in de boekkamer heb, is Community in the Lord. Gemeenschap in de Heer, daar kan je zo grensloos veel van leren. Over gemeenschapsleven, leiding geven in een gemeenschap, leiding ontvangen in een gemeenschap. Dan is het inderdaad, dan heeft God mensen samengebracht. In Frankrijk is Thaizé, hele goede gemeenschap, protestante kloostergemeenschap. Duitsland heb je de Marienschwester. In Zwitserland heb je Cluny, heel bekend geworden, dat een aantal intellectuelen samen zijn gaan wonen om de gemeenschap te ontvluchten. Toen hebben ontdekt dat zonder een zeer diepe toewijding aan Jezus Christus er nooit wat van terecht kan komen. En een gemeenschap hebben gevormd op basis van volledige toewijding aan de Heer. In Duitsland heb je ook die bekende communiteit van Zelbitsch, die ook heel goed werkt. Als er dus staat, het is niet goed dat de mens alleen zijn, kun je dat niet enkel verengen tot huwelijksgemeenschap die lang niet voor ieder bereikbaar is en door God bedoeld is, maar God geeft die gemeenschappen wel en bouwt ze ook op. Maar het offer van het eigen ik is in zo'n gemeenschap nog sterker dan in het huwelijk. Maar waar stranden de huwelijken op, want daar moet je echt niet op blind staren, op de zelfhandhaving. En daarom is het heel begrijpelijk dat God een heleboel mensen helemaal niet een huwelijk geeft, omdat hij weet dat ze een kostbaar geschenk van de Heer, want ik heb je vanmorgen gezegd, ik ben geen celibatair in mijn wezen, ik sta met mijn ganse wezen achter een huwelijk. Maar God kan het een heleboel mensen niet geven, omdat ze toch maar rottigheid van maken, er komt niks goeds van terecht. Omdat een heleboel mensen eigenlijk onder huwelijk verstaan de bevrediging van seks. Maar huwelijk betekent het samengaan van mensen die bereid zijn op grond van de liefde van de Heer alles voor elkaar in te zetten en alles samen te delen. En dat vraagt echt meer dan je witte broodsweken. En dat vraagt echt een diep ingesteld zijn op Jezus het centrum van je leven te laten zijn. Maar het is het overal. Overal is de oplossing van een partner hebben, is de vraag van op Jezus ingesteld zijn. Op het vorige weekend, toen Ger Linterman en ik samen dat weekend deden, en we hadden dus al dat weekend samen gedaan, we hebben op bijzondere wijze, dieper dan ooit, dat hebben Ger en ik alweer zo ervaren, de blijdschap ervaren van 2 mensen die niet gekeken hebben naar wat voor verschil in persoonlijkheid of wat ook, maar Jezus is ons beider Heer, wat heeft Hij ons te zeggen? En hoe kunnen we het dan samen doen? En we hebben nog nooit zo'n eenheid gehad als op dat vorige weekend. Daar groeien we allebei in. Daar heb je ook zo'n voorbeeld van. In een weekend zijn het inderdaad ook twee beter dan één. En dit weekend geeft de heer Pieter weer en de dames teamleden erbij. Maar de vraag is, dat het zo weinig gerealiseerd wordt, is onze schuld. Dat is ons gebrek aan offerbereidheid. En dat de mensen, en als je nou werkelijk eens een keer, laat ik zeggen, in het binnenland van Afrika bent, waar je helemaal alleen bent, dan openbaart Jezus zich op een zeer persoonlijke wijze. Een van de mensen met wie ik in een diepe liefde verbonden ben, is een non in de binnenlanden van Zaïre. Ze is helemaal alleen, ze is over de 60 nu, ik ken haar goed. Helemaal alleen met 300 melaatsen en een oude jeep om 80 posten af te gaan. En er is er ergens een jonge kapelaan. Telkens krijgt ze de rusters van de congregatie bij. En ze zijn met de kortste keren weer weg omdat ze zeggen, we kunnen de ellende hier niet volhouden. Maar zij kan het dan blijkbaar wel, want ze kent Jezus. Deze vrouw is op Jezus aangewezen. Ze zit bij de pygmeeën. Ze weet dat ieder ogenblik die olifant, paard en levensgevaar worden. En ik heb haar zelf horen vertellen, ze spreekt weinig, maar je moet het te praten krijgen. Maar ik heb haar horen vertellen over een ontmoeting met Jezus. Toen Jezus zat tussen de melaatsen. Dat ze op een ogenblik bewust werd, ik heb niet al de volle liefde van Jezus aan de melaatsen gegeven. En toen zei ze, en toen keek ik op, en daar zat Jezus tussen de melaatsen. En ik heb gedacht later, wie van de melaatsen leek zo op Jezus? Maar, zei ze toen tegen me met hele stilte in haar stem, het was Jezus zelf en ik keek zo bedroefd naar me. Kijk, dat is het alleen zijn met Jezus. Als dat zo door de Heer geleid wordt, dan is Hij daar zelf. Zoals in de cellen. De eenzame opsluiting, ik herhaaldelijk getuigenis heb gelezen in de boeken van Boerbrand en van Jeffrey Boole, die zeggen, Jezus kwam binnen, zegt een van die gevangenen, toen de deuren gesloten waren. Ik geloof niet dat het probleem alleen zijn, eenzaam zijn, dat de kern van het probleem is. Daarom ben ik gisteren ook bewust allerlei praktische vragen uit de weg gegaan. Want ja, als je de kern niet raakt, dan raak je het niet. De kern van de zaak is, Heer, hier ben ik, geef me nu volkomen. Heeft u een huwelijkspartner voor me waar ik een fijn huwelijk mee op kan bouwen? Prijs de Heer. Leidt u me anders? Prijs de Heer, want ik weet dat uw wil voor mijn leven volmaakt is. U kent mij. U hebt een plan voor mijn leven. En God is liefde, Hij zal het allerbeste voor mij uitzoeken. En ik heb ook in mijn leven ervaren dat er een geweldige grote rijkdom een deel is geweest als ongetrouwde vrouw. Ik heb stromen van liefde ontvangen, ik heb ook veel kunnen geven. Ik heb zo verschrikkelijk veel contacten kunnen hebben met gewoon menselijke contacten, met de kinderen waar ik mee omga, met de hele kleintjes soms en noem maar op wat, maar het vrouw zijn komt niet in het gedrang door ongetrouwd zijn. Als dat daardoor in het gedrang komt, dan komt het doordat je gefrustreerd wordt door seks. Maar het uitleven van je seksbewustzijn als vrouw is niet gebonden aan lichamelijke belevenis. Dat is gebonden aan de Heer die ons volmaakt van zijn liefde, die ons vrouw laat zijn, die ons moeder laat zijn. Ik heb door het land nu volwassen mensen, die ik eenmaal als jongere mijn handen vol heb gehad, moet ik eerlijk zeggen. Maar die nu nog altijd, en dan mag je sentimenteel vinden of niet, maar ik praat gewoon van hart tot hart, want die vragen dwingen me ertoe. Maar die nu nog, als ze me opbellen, eenvoudig altijd zeggen, moeder. Moeder, u komt toch, met kerstmis, hè, dan kan meestal niet, maar er gaat geen kerstmis voorbij. Of ik krijg een telefoontje, moeder, u komt toch met de kerstdagen bij ons. Ik ben een ongetrouwde vrouw. Ik word in het hele gezin de kinderen geaccepteerd. Ik geloof, dit is een kwestie van, Jezus neemt ons leven over. En Jezus maakt ons echt een vrouw wiens leven vervuld is. Zonder meer. Zonder frustraties en zonder wat ook. Ik mag ze lief hebben. Ik mag ze ook begrijpen. En ze zijn in mijn hart, maar ik ben ook in hun hart. En ik kan alleen zeggen dat het komt doordat Jezus in mij woont. En doordat het waar is wat ik jullie dit weekend geprobeerd heb te leren. Als Jezus in mij woont met zijn leven, kan ik geen verkreukelde vrouw zijn. Dat kan niet. En dan kan ik me voorstellen, zijn levens, die op ouder leeftijd tot de Heer gekomen zijn, waar grote ongelukken van tevoren gebeurd zijn. Maar Jezus stelt de reinigende kracht van zijn bloed tussen ons verleden. En dan mogen we, het ogenblik dat we tot de Heer komen, staat er, die in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En daar hebben we niet meer op terug te zien. En dan mogen we altijd en het nieuwe begin, dat gedicht wat Tony net Tante Mien in haar handen gaf, dat nieuwe begin is realiteit. En ik weet dat dit hele terrein, dat moet je doorleven, je moet zelf van dag tot dag de Heiland volgen, een veel gebedsgemeenschap met hem hebben, een oog op hem hebben en zeggen, Heer, brengt u mijn leven tot de hoogste en volste en rijkste en schoonste ontplooiing. En dat kan met een diepe geestelijke ernst zijn als de Heer je geestelijke kinderen geeft die ook later je trouwe vrienden zijn. En het kan gewoon de humor zijn van wat ik dan wel eens zeg verleden keer, de geadopteerde oma. Hè? Als kinderen je gaan zien als oma en je ook zo behandelen. Dat kan in allerlei vormen zijn, maar Jezus brengt het leven van een ongetrouwde tot de volle ontplooiing. En dan kan ik als vrouw alleen zeggen zoals ik het als vrouw ervaar, maar ik geloof dat ook. Zijn mannen, een van mijn echte vrienden, ik had aan hem gevraagd om hier ook op dit weekend te komen, maar ik kon niet. Iemand die nu 40 jaar is, die al 10 jaar bij het middelbaar onderwijs is, die is ongetrouwd. Die wil het wel graag zijn, maar de Heer heeft hem nooit zo gegeven, niet gelijk. Die belde me van de week nog op en die zei, tante Jo, vertel ze toch dat het leven van een ongetrouwde als maar in Gods plan is, als het niet door je eigen stomme dingen is, dat het een leven is dat volkomen vervuld kan zijn en volkomen dienstbaar kan zijn, volkomen tot een zegen kan zijn. In Winterswijk heb ik ook een van mijn jongere vrienden die daar ook zo volkomen in staat. Maar ik weet dat dit in wezen een zaak is van waar het straks dat gedicht dat we gezongen hebben opsloeg, in uw heiligdom verborgen. Dit zijn zaken, de verborgen omgang met God is voor degene die hem vrezen en die de weg willen gaan die hij wijst tot elke prijs. Die hem vertrouwen. Dan is het hem. Die gemeenschap dus, die kan de Heer op alle manieren geven, maar wij aanvaarden dat dit pas niet.
Als je maar in het middelpunt bent, waar de Heer je wil hebben.
Ja.
Dat is het punt waar het op aankomt.
Ja.
Je moet zijn wie je bent. Ook voor God.
Ja, zoals de Heer je geschapen heeft, zoals hij een plan voor je leven heeft, als je in dat middelpunt bent, dan ervaar ik het als een volkomen, als levensgeluk, ja. Niet dat ik geen verschrikkelijke strijd in mijn leven heb gehad, op mijn lichaam op ander vlak. Maar dat ook een zegen is, want anders leer je nooit zielzorg en leer je nooit met mensen meeleven. Dus dat is nog het laatste niet. Maar inderdaad, als we in zijn wil zijn, dan is het levensgeluk in het ongetrouwd zijn. Volkomen vervulling van al Gods genade.
Ik weet nog wel, Corrie ten Boom schreef in het boekje van Corrie, toch? Dat ze alleen in de cel was en toen moest ze alleen zijn. En dat ook alle communicatie was uitgesloten, dat ze daarna elkaar klopte. Maar toen zag ze op een ochtend allemaal mieren op de grond. En ik geloof dat je daar normaal een hekel aan hebt. Maar toen is ze de Heer ervoor gedaan dat het een gezelschap was. Toen moest ze alleen zijn.
De Heer weet duizend wegen waarin hij zijn kinderen leidt, maar ze zijn er wel. En in dat verband een drievoudig snoer is niet te verbreken. Ja, dat is op alle soorten verhoudingen toepasbaar natuurlijk. Dat gaat niet enkel over huwelijksverhoudingen. Als je in gebedsverhouding, gebedsgemeenschap, jarenlang een echte vriendin had, waar ik een diepe gebedsgemeenschap mee had, ze is nu naar de Heer gegaan. Maar Nou, dan ben je onverbreekbaar met elkaar verbonden, omdat de Heer van bovenaf zijn hand erop neemt. En die tekst kan je dus niet zonder meer toepassen, toespitsen op een bepaald punt. Hè?
Het kan ook zijn met een gemeente een drievoudig snoer. Ja, nee, de gemeente aan God dan. Kan God door jou heen spreken. Maar God kan ook door de gemeente heen spreken. En als je in die eenheid bent, dan is het ook een drievoudige snoer.
Er zijn veel drievoudige snoeren.
Ja, maar het komt weer terug, als je dat drievoudige snoer hebt, dan is er een middelpunt. Binnen dat drievoudige snoer, en dan ben je op de juiste plaats.
Ik ook, dat ook een drievoudige snoer, dat is in de eerste plaats hier Jezus. En daarnaast, en jij.
Ja, daarom de in, dat kan verschillen. Ja,
naast heb je.
Hier staat een briefje dat ik niet in zijn geheel gezien de inhoud niet zo ga voorlezen. Maar het probleem dat iemand in verband met een bepaalde situatie de gedachte heeft dat ze uit haar woonplaats weg moet. In verband met de verzoeking die er in de buurt is. Ik geloof als je op een plek bent waar verzoekingen zijn, dat het soms kan nodig zijn dat je weggaat. Maar in deze tijd, je baan veranderen, van huis veranderen, dat zijn erg ingrijpende dingen die je natuurlijk voor de Heer moet over hebben. Het spreekt wel vanzelf, als het werkelijke verzoekingen zijn, dat blijkt uit dit briefje. Maar ik geloof dat je de allereerste plaats in zo'n geval, iedere relatie met dat andere gezin waar ze het over heeft hier, absoluut concreet af moet breken. Zonder uitleg. Het is mij eens een keer gebeurd, ik kom natuurlijk overal in kringen, dat ik op een ogenblik lontrook in een situatie, denk ja, dit kan ik. Toen heb ik plan verloren, ben ik opgehouden met die groep en ik zeg, jongens, de Heer geeft me geen leider om door te gaan en jullie zoeken een andere leider. Terwijl ik erg goed met die groep op kon schieten. Maar breken en want die ander, die moet keihard voelen dat hij in de zonde is. Dus dan moet je gewoon keihard afbreken. En als dat dus gaat, het hangt er ook een beetje vanaf, laat ik zeggen, als het een verhouding is van een onderwijzeres met zijn schoolhoofd, dat je elkaar elke dag ziet, dan moet je uit de voeten wezen. Maar het hangt dus plaatselijk ervan af, kan je ver genoeg uit elkaars buurt blijven, dat je elkaar bij wijze van spreken weet dat je elkaar niet meer aankijkt. Dan best. Maar je hebt dus de moeilijkheid ook, de vrouw van zo'n man, die gaat lont ruiken. Hoe loopt zo'n situatie dan? En je zal dus even wijsheid moeten hebben, kan je een wijze van spreken, vergeef me, in zo'n geval een voorwensel bedenken. Dus het spijt me erg mensen, maar ik breek alle relaties af, want ik ga extra studeren of ga dit of dat doen. Maar als je niet reëel kunt oplossen, dat je uit de buurt blijft, je moet uit die omgeving en uit dat gezin wegblijven. Radicaal en zonder meer en zonder uitstel. Kan je dat bereiken zonder te verhuizen? Akkoord. Kan je dat niet bereiken zonder te verhuizen? Dan moet je inderdaad de Heer vragen om je ander werk en andere woonplaats te geven. Maar dat hier zo'n situatie uitloopt op kwaad en dat het van de kant van die ander nog kwaad is, maakt dat je snel en radicaal de zaak op moet lossen. Zonder meer. En dan blijft er je gedachten leven. Maar daar is in je gedachten leven de beschermende en bewarende kracht van het bloed van Christus. Waar ik altijd weer op wijs. Er gaat wezenlijk geen dag voorbij dat ik niet in mijn eigen gebed 's morgens echt dit enige gebed bid. Heer, ik stel mijzelf vandaag met geest, ziel en lichaam onder de beschermende en bewarende kracht van uw bloed. En daarmee sluit je je af voor wat de vijand doet. Want die zal van alles proberen, schiet altijd met allerlei rottigheid op je af. Weg ermee. Het bloed van Christus kan ertussen komen. Dat is dus die vraag.
Het punt is altijd de realiteit voor ogen blijven zien, hè? Dat zegt ze.
Iedere zonde wordt in je gedachtenleven geboren, of in je gevoelsleven. Ik weet wat Theo van de Wede hier vertelde, dat ook je gevoelsleven van de Heer is. Ja, daar heb ik toch wel veel van geleerd. Want de Heer zelf ook een gevoelsleven heeft, terwijl je denkt dat het constant is.
Ja,
dat je toornig kan zijn of juist barmhartig.
Dat is erg belangrijk. Het, de vrijmaken van ons gevoelsleven, de Heer maakt ons geen mummies. En als mensen denken dat sublimatie betekent verandering van je gevoelens, zodat je niks meer voelt, dat is dat kolder. Dat loopt op alle soorten spanningen uit. Maar inderdaad is het zo, ons gevoelsleven kan zijn onder de controle van de Heer. Hè? Dat is een andere zaak. Nu je dat aanroert, dat sluit dus aan met dit blauwe briefje dat hier voor me ligt. Dat ik, daar staat, hoe ga je als alleenstaande met de seksualiteit om? Met je seksuele spanningen, seksuele verlangens die toch een uitweg zoeken. Dit is een normale vraag die ook veel jongens hebben. En dan wordt er verder nog gesteld, moeten we dan ten einde raad naar een huwelijksbureau gaan? En is die oplossing niet een zonde, want ik vind het erg kunstmatig. Ik wil er een paar dingen over zeggen, dan wil ik Pieter vragen om die vraag verder te beantwoorden. Zelf zie ik de bevrijding van, wat ik zeg, seksuele spanningen en seksuele gedachten, die heus niet aan een bepaalde leeftijd gebonden zijn, die zie ik door de beschermende kracht van het bloed van Christus. En door zijn inwoning. Ja. Tante Mien, je loopt nou toch net niet weg, want we zijn dicht aan jouw declamatie toe. Wat ga je doen nou? Wat vertelt ze nou?
Ik moet op de bok kijken. Ik heb meer te doen.
Jawel, maar ik heb nog twee gedichten op mijn programma voor jou, waar ik net aan toe ben. He? Het is toch nog in 17:30? Nee, toch?
Het is 16:45 geweest.
Ja, daarom. Ja. Dus we hebben toch nog tijd. Nou, zoals tante Mien was straffen straks. En, maar in volle ernst, wat ik jullie vertel, geloof ik zelf. En ervaar ik ook zelf. En het ingeweven patroon van het karakter van Jezus, dat is er. En Christus in mij is de oplossing. Als er onreine gedachten in mij komen, wat ik niet kan voorkomen, je kan het gewoon niet voorkomen, doordat we in een vreselijke, rotte wereld zijn en vooral in de zielzorg te komen, de meest idiote verhalen over je hoofd uitgestort, dan kan ik naar de Heer gaan, naar doorkomen, en ik, Heer, dit en dat is er in mijn geest gezaaid, en ik kan er niet van loskomen, ik geef het terug aan de voet van het kruis, en ik... Alle onreinheid, ik breng het onder uw bloed en ik neem u volkomen reinheid als mijn reinheid aan. Ik wissel dus altijd opnieuw mijn zonde uit tegen wat de Heer voor mij heeft uit, afleggen en aandoen. En dat is dus voor mij persoonlijk de oplossing van alle onreinheid en alle afdwaling die in onze gevallen natuur er wel is. Maar misschien mag ik Pieter vragen je briefje verder te beantwoorden.
Ja, vanuit mezelf kan ik het niet beantwoorden, maar ik heb er wel eens meer over nagedacht en ik ben ermee bezig geweest. Ik denk als jouw of haar verhouding tot de Heer, dat in de eerste plaats recht moet zijn. Ja. Dan weet je ook, en dan leer je ook, wat is Gods wil in je leven. Dan weet je voor jou persoonlijk, ja, dan weet je voor jou persoonlijk, ben ik, heeft God een opdracht voor mij om alleen te zijn, of voor een tijd alleen te zijn, of heeft God voor mij, nou, wat veel mensen als een oplossing zien, een huwelijk voor ogen. Als je dus inderdaad zegt, voor mij is het alleenstaan. Ja, we zeggen altijd alleenstaan is een probleem. Maar het is geen probleem. Als jij er een probleem van gaat maken.
Dan zit het probleem. Dan wordt ook... Dan kan je heel makkelijk zeggen, kan je zeggen tegen mij, je praat er zo makkelijk over. Dan wordt ook seksualiteit een probleem voor je. Ja? Want als God jou geschapen heeft, ja? Om alleen te zijn, het verlangen uit je weg te nemen om getrouwd te zijn.
Ja, dat is wat anders natuurlijk.
Nee, als God zegt, jij bent van mij, ja? Alleen, dan mag je ook van God verwachten, ja? Dat hij het verlangen uit je neemt of weghaalt uit je om getrouwd te zijn.
Ja, bij ons.
Tommy?
Ja, absoluut. Hij geeft kracht voor iedere opdracht. En hij geeft ook de mogelijkheden voor iedere opdracht. Als je zegt tegen je kind, haal een kilo suiker, dan weet het kind waar het heen moet, dan krijgt hij genoeg geld, en dan weet hij wat hij halen moet. Een moeder of een vader zal nooit iets opdracht aan een kind geven wat niet mogelijk is.
Ja, maar alle opdrachten leggen niet zo zwart-wit.
Ja, nou, los.
Ja, oh, ja, zeker. Ja, absoluut.
Niet alle.
Ja,
even,
dat niet allemaal tegelijk.
Zwart-wit. We hebben een vader in de hemel. Die minstens zo duidelijk spreekt als een aardse vader. Als wij maar werkelijk willen luisteren. En als wij maar werkelijk verlangen om zijn wil te doen. Kost het kost. Als wij hem maar willen. In de eerste plaats.
Ja, u gaat als een ouder, wij zijn een ouder.
Ik heb het ook moeten leren.
Nee, we gaan jong, maar we zijn nu jonge mensen.
Goed, ik was ook jong, ik was 70 jaar toen ik op die
maar hij leert het.
Maar dit zijn ook de dingen die je steeds geleerd hebt van andere mensen die ouder zijn, die alleen gestaan
hebben. Ik had alleen geleerd. Ik had alleen de Heer. Het is gewoon een feit. Maar hij heeft me geleerd.
Ja, maar...
Maar dan leer je het ook vanuit de Heer zelf. Nou, dat wil ik je niet in de reden vallen. Want ja, ik heb namelijk... Mag ik even iets uit mijn eigen leven vertellen? Het sluit misschien niet helemaal hierop aan. Ik ben tot geloof gekomen eigenlijk op mijn, ja, laat ik zeggen, op mijn achtste leeftijd. Mijn achtste jaar. Ja, dat is nou zo'n 20 jaar geleden. Ik zat in de lagere school. Ik had niks. Niks. Ik had een levende relatie met de Heer. Ik kon er met niemand over praten. Mijn ouders snapten me niet. De leraar die snapte het niet. Niemand snapte het. Ja, er was geen Youth for Christ, er waren geen koffiebars, er was niks. Ja, ik heb vaak zat dat ik op mijn bed lag te huilen. En dat God bij me, dat Jezus bij me kwam zitten. Zeggen van, joh, kijk op mij. Ik ben het. Ja, die persoonlijke relatie, dat bedoel ik ermee. Ik wist alleen dat was mijn enigste houvat, dat God leefde. Zelfs, was ik een keertje, was ik wat ouder. Mijn ouders die snapten het totaal niet. Dat ik op een gegeven moment thuis kwam. En dat mijn vader zei, het was wat laat geworden. Ja, je weet hoe dat gaat als je met gesprekken bezig bent. En ik was pas een jaar of, zeg 16. Ja. Dat mijn vader op een gegeven moment zei van, ik had nog liever dat je in de kroeg ging zitten, als wat je nu doet. Je hebt totaal geen aansluiting. Maar in het middelpunt zijn van de Heer. En dan kom je ook klaar met je seksualiteit. Want, mag ik het dan een kruis gaan noemen, Tony? Dat het jouw kruis dragen wordt?
Maar ja, je zei het net,
ja?
God neemt het van je af, maar dan is het geen kruis meer.
Nee, nou ben ik dus eventjes... Ja... Maar iedereen mag erin springen. Iedereen mag erin springen nu in het gesprek. Maar dan moet het wel van jou persoonlijk zijn. Dan wil ik er wel over. Dan denk ik wel dat ik erover door mag gaan ook. Ja? Dat ik erover door mag gaan ook. Maar dan spreken we alleen uit eigen ervaring. Niet zeggen van wat een ander zegt. Nee, zeggen hoe jij het beleeft. Dan wil ik het beslist nog wel over doorgaan nu. En misschien komen er dan meer dingen los. Maar dan zeggen we niet wat een ander zegt. Dan zeggen we wat jij persoonlijk ervan denkt. En wat jij persoonlijk beleefd hebt. Ja? Tony, wordt het dan dat gedeelte een kruis? Voor je die seksualiteit? Als het verlangen van je... Wacht even, je mag er even zo overheen praten dan.
Ik denk aan dat bittere water dat door het stuk hout zoet werd.
Ja.
Het is eenvoudig. Als je op een ogenblik met iets zit waar je gewoon geen raak mee weet, en dat is zeker de frustrerende seksualiteit, dan mag je dat heel persoonlijk bij de Heer Jezus brengen, met wie je die heel intieme relatie hebt. Zo intiem als met geen enkel ander mens. En dan neemt, heb ik de ervaring, dan neemt hij het van je af.
Sorry, maar ik wil even op aansluiten. Ja. Het is inderdaad waar wat je zegt, maar het is natuurlijk aan de andere kant wel zo. Het is soms voor mensen een levensgroot probleem, maar zolang we niet zelf hebben geleerd om te knielen bij dat kruis, zolang we dat tegen gaan appelleren, blijft het een probleem.
Ik spreek over een intieme relatie met de Heer Jezus.
Maar waar ligt dan de fout?
Ja,
bij jezelf. Ja. Alleen maar even, niet allemaal tegelijk. We gaan erover door. Ja, dus bij jezelf. En jij mag je aansluiten. Alleen met jezelf.
Ja, ik denk dat je op het punt moet komen dat je het niet meer uitmaakt. Als je heel graag verkering wil, lukt het niet. En als je denkt, nou, als ik dan non word, dan ben ik daar blij om voor je.
Ja, maar als je, zoals jij het nu zegt, non worden, dan kan je non worden als een uitvlucht zien. Maar dat is geen oplossing.
Nee. Nou, je snapt het niet meer.
Ja, nu snap ik het wel. Nee. Ik wil dat alleen maar even aanvullen voor de ander dat ze
het. Maar ik bedoel, als uiterste, als je tot het punt komt, dan maakt het ook niet meer uit. Want als ik dan een maand bij de Mariënsvesten ben geweest. Dan zie je dat ook om je heen. Maar dan neemt de Heer het weg. En dan is het wel waar dat het dan inderdaad geen kruis meer is. Maar het blijft een kruis als je het niet aan de Heer teruggeeft.
Nee, ik heb het. Ja, ik
bedoel het niet. Dat is moeilijk.
Het gaat er mij om. De ene keer zeg je. Want er zit nog. Je praat niet alleen tegen mij.
Nee, ik beslis niet.
De ene keer zeg je. Het is een kruis. En de andere keer zeg je, neemt het weg.
Nou, ik ben het nu eventjes, heb ik het prachtig in tweeën te splitsen. Ja? Je kan dus de houding nemen van, een huwelijk is voor mij de oplossing met de daaraan verbonden seksualiteit, mag ik het even zo zeggen?
Ja?
Als je daarom een huwelijk ingaat, nou, doet het dan volgens mij maar niet.
Ja, dan
maar. Ja? Nou, dat zeg je nou, maar hoe vaak zien we het niet om ons heen? Ja, en dan aan de andere kant zeg ik van, je weet, ja, je weet voor God, in jouw relatie met God, is het duidelijk geworden dat je een poos of voor altijd alleen een opdracht hebt. En dan de seksualiteit, dus dat onderscheid maak ik eventjes, hè. Ja, dus de seksualiteit in het punt van, ik weet dat ik voor een tijd of voor altijd alleen mag staan. Alleen een opdracht heb. Ja? Dat is dus de ene kant. En de andere kant, de seksualiteit en het huwelijk. Ja, binnen het huwelijk zoals. Dat is dus even het onderscheid. En dan zegt Tony, mag ik het even zo noemen dan?
Ja.
Laten we eventjes zeggen dat als je weet dat je niet klaar bent om alleen nog een opdracht hebt van de Heer, ja? Dan seksualiteit. Dat is natuurlijk een hele andere. Als die andere, als wat ik net schetste. En dat laten we er even buiten staan. Ja, als jullie aanvullingen hebben, dan spring er maar in.
Ja, het is inderdaad een kruis, maar de bitterheid van kruis is weg. Daarom krijg je net als het bittere water waar het stuk hout is. Ja. Het beeld van het kruis is ingegooid, want het komt vol te drinken. Ik zeg niet dat je een verrukkelijk leventje krijgt, dat je alleen blijft. Wat opdracht
nee, dat is
niet. Maar zijn liefde, ik heb vaak gezegd, als je zijn liefde gaat proeven, juist als je alleen bent, en je komt in een relatie met hem, dat je hoe langer hoe meer afhankelijker van hem wordt. En dat hij, nou ja, een vriend zoals er nooit in de hele wereld niet te vinden is. En ik vraag het Heere, uw liefde is oneindig veel meer waard. En dat is een realiteit hoor. Uw liefde is mij oneindig veel meer waard dan alle liefde van alle mensen bij elkaar. En dat is gewoon heel nuchter en heel verheerlijk. En zijn liefde, ik geloof dat alle menselijke prachtig en een liefde in het huwelijk en een heel goed huwelijk is ongelooflijk mooi, maar het is maar een schaduw van zijn. En die liefde van hem ga je meer ervaren naarmate je meer op hem terug mag vallen.
Nou ja, dat ben ik met u eens. Ik ben het wel met u eens.
Dat is het kruis niet meer.
Maar ik wil het alleen wat scherp stellen om het duidelijk te maken.
Zijn er nog anderen die erin willen springen, die aan willen sluiten op dit punt?
Nou, ik heb zelf dus de ervaring gehad dat, ik had verkeer met een jongen. En dat moest ik uitmaken van de dokter. En onder het mom, zo, ja, jongens ook, had ook epilepsie, dus dat nog niet. Maar ik moest dus de wijste zijn en ik was de oudste. En ik heb het uitgemaakt, maar ik heb daar toch werkelijk de leiding van de Heer in gezien. Want een half jaar later is de jongen niet meer uit een aanval bijgekomen. En dat is echt wel de leiding van de Heer geweest. En ik weet dus dat ik alleen mag blijven.
Dank u wel, meneer.
Ja.
Zijn er meer aanvullingen? Waarin we elkaar tot steun kunnen zijn hoe we het zelf beleven. Dat is.
Soms kan er enorm veel eenzaamheid zijn. Constant veel eenzaamheid. Tony heeft er net op wel gepraat, maar ik heb het zelf ook ervaren. En ik had toch een vrij grote familie. Nou, niemand snapte mij. Geen één. Terwijl ik toch hele grote familieleden had. Ik had ook hele erg ongelopen. Maar waar ik het van verwachtte, daar kwam ik niet van. En toen heb ik tegen God gezegd: als u werkelijk bestaat. En ik weet dat u bestaat. Ik heb nog stapvoet van kwaadheid. En ik uitriep van God, waar ben je eigenlijk? Je bent er wel, ik weet het wel dat je er bent. Maar dat ik zo finaal in opstand was, dat ik zeg, als je er dan bent, bewijs me dat dan maar eens. Ja. Ik bedoel, maar het was zelf dwars tegen die draad in. Het was ook helemaal op mijn gezicht te lezen. Maar goed, dat heeft de Heer gelukkig weggenomen. Maar ik weet ook dat dan de Heer, ondanks alles, een helper groot van kracht is, dat hij door de moeilijkheden heen helpt. En dat ik met mijn mond ja kon zeggen, maar met mijn hart in feite nee bleef zeggen. En zolang ik met mijn hart nee bleef zeggen, kon de Heer niet door mij heen werken. En konden de stromen van levend water niet als kanalen gaan vloeien.
Ja, nog een aanvulling?
Nou, ik weet niet of het vrijstuk de zaken doen heeft, maar ik heb dus voor een vrijstuk advertenties gezet, hè, om met meisjes in contact te komen. Ik heb een aantal jaren ervaring gehad en ik kende de Heer, dat zou ik zeggen, toen nog niet in die mate zoals ik hem nu ken. Maar de ontnuchteringen die je daarbij oploopt, die zijn talloos. Omdat je gewoon, je zoekt een vervulling van het vleeselijke in het vleeselijke. Of je nou seksualiteit noemt, dat je gewoon de gewone liefde noemt zoals de wereld de liefde noemt. Maar het is mij gewoon niet moeilijk om me niet te adverteren, maar het is me aan de ene kant weer duidelijk makkelijker, omdat ik weet wat de reacties daarop zijn. Dat het gewoon, wat ik van een oudere vriendin van mij geleerd heb, dat het gewoon als je dat gat in je ziel door een relatiedrag op te vullen, dat het gat er opgevuld blijft, maar dat er steeds nieuwe gaten bij komen. Dat is een heel kenmerkende realiteit in mijn leven. Dat je daardoor gewoon ook nooit tot geestelijke volwassenheid komt. En wat ik van Tony hoorde, dat de nabijheid van Christus gewoon als aanwezigheid gewoon meestal de dieptepunten sterk zich openbaart. Ik heb dat dan veel op het terrein van occultisme meegemaakt, maar ook op die terreinen heb je dus gewoon een duidelijke aansluiting met wat Christus door zijn woord als mensen dan duidelijk te maken. Dat gaat altijd een beetje op inzicht benauwd.
Waar we nu uit het punt uit stoppen we ermee gaan.
Ik geloof dat hij je vooral bemoedigt als je het hem teruggeeft. Ik weet, ik was zelf een keer vriend van het moeten verbreken die ik zelf eigenlijk niet wou. Maar als je dan niet helemaal één bent in de Heer, dat kan op zoveel vlakken zijn, dan maakt het je Heer toch op een gegeven moment duidelijk en dan kun je tegenstribbelen. Maar op het moment dat je het doet, dan krijg je eigenlijk heel veel terug terwijl je denkt dat je was geweest. En dat kan dan in heel veel vormen zijn.
Zullen we dan kijken of Tante Mien er nog eens meer voor de gedicht voor te dragen?
Ja, shoot, doe dat.
Oh, ze komt al aanlopen, kijk. Tante Mien, dat hoor je. Je mag een gedicht voordragen.
Dat is het.
Ik kan haar gezicht nu niet zien, maar dat is heel.
Liefde is streng. Uw liefde is streng, Heer, staalhard en onbuigzaam. Zij omringt mij met tederheid, maar daagt mij vierkant uit. Ze is niet zijig sentimenteel, niet blind voor fouten, niet doof voor ontrouw. Zij praat ongehoorzaamheid niet goed en bagatelliseert het verkeerde niet. U bent niet als een toegefelijke vader die zegt, het geeft niet wat mijn kinderen doen als ze zich maar vermaken. Waar het u om te doen is, is niet mijn vermaak, maar mijn ontwikkeling, de groei van mijn christelijk karakter. U draagt taken op die volbracht moeten worden en onderwerpt mij aan de toets. U kastijdt en eist resultaat. U duwt en trekt en stuurt totdat ik zou willen uitgillen. Genoeg, Heer, hou op! Maar u houdt toch niet op, alstublieft, meester. Ook al ben ik soms fel opstandig, al kronkel ik om los te komen, al protesteer ik luidkeels, want dan juist heb ik u het hardst nodig, Heer. Uw liefde is streng, meester, maar ik zou het niet anders willen. U hebt uzelf wel een moeilijke opdracht gegeven om deze zondaar te willen omscholen tot heilige. Dat is wat de Heer voor ons doet. En ik wil eindigen met een paar versen uit Zacharia. Ik hoop dat jullie mee kunnen nemen naar huis als een grote en duidelijke leiding. Profeet Zacharia staat op één na het laatste Bijbelboek in het Oude Testament. Malachi is laatste, Zacharia staat ervoor. Hoofdstuk 4. Dat is een van de nachtgezichten van Zacharia. Zacharia 4, daar staat: de engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt en zeide tot mij, wat ziet gij? Daarop antwoordde ik, ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top, dus olijfolie, hè, waar die kandelaar op brandde. En hij heeft 7 lampen en telkens 7 toevoerbuizen voor de lampen erbovenop. En 2 olijfbomen steken boven hem uit. En dan legt de Heer het uit in vers 6. Dit is het woord des Heren tot Zerubabel, de toenmalige bevelhebber in Israël en Jeruzalem. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel wordt ge een vlakte. Hier zijn de geweldige troostende gedachten, ook aan het eind van zo'n middag van gesprek, dat de Heer één ding voor zijn gemeente heeft, de kandelaar, het beeld van de gemeente, goud, beeld van Gods heerlijkheid. Die kandelaar, die heeft een oliehouder, een toevoerhouder. En heeft 7 lampen, ook de lampen van ons eigen leven. En er staat erbij, iedere lamp heeft een eigen toevoerbuis. Telkens 7 toevoerbuizen voor de lampen erbovenop. En op de achtergrond de onuitputtelijke voorraad van 2 olijfbomen. Als jullie nu leven weer ingaan naar zo'n weekend dat toch wel diep ingrijpende dingen bespreekt, dan is dit wat ik voor de laatste keer tegen jullie zeg, zo is Jezus. Zo is het leven uit de Heilige Geest. De Heer stelt ons niet voor onmogelijke dingen. Hij wil dat we hem eigen lamp hebben. Er wordt in het Oude Testament veel gesproken van de lampen die
branden op gestoten olijfolie. Dan heb je weer een beeld van het kruis, gestoten olijfolie. Gestoten olijf. Bezeerd, gehavend, maar daar komt die prachtige olie uit voor het heiligdom. En iedere lamp heeft een eigen toevoerbuis. 7 lampen, telkens 7 toevoerbuizen bij de lampen. En achter die lampen de onuitputtelijke voorraad van 2 hele olijfbomen. En dat is nou het leven uit de Heilige Geest als jullie naar huis gaan. En door praat en door bid over wat er allemaal hier gezegd is. En ermee op je knieën komt, niemand komt klaar met de dingen. En over deze dingen helemaal niet. Zonder een werkelijk diep gemeenschapsleven met de Heer. Dat is dit de troost voor jullie allemaal. De Heilige Geest is als een geweldige, onuitputtelijke olijfboom achter jullie leven. En je hoeft niet te denken, is er een verband mogelijk tussen mij en de Heilige Geest? Er is uitdrukkelijk gezegd dat iedere lamp een eigen toevoerbuis heeft. In uw heiligdom verborgen. Een van de liederen werken. Die het meest lief heb van allemaal. Waar de reine voet slechts treedt, vloeit een bron van heilig dienen, welker krachten niemand meet. Dat is de weg die open is voor ieder van jullie, in welk stadium van je leven ook bent. Achter je leven is de olijfboom van de Heilige Geest. God bedoelt dat er een open toevoerbuis is van zijn kant, een open toevoerbuis naar je leven. En als die toevoerbuis verstopt wordt, dan is het de reinigende kracht van het bloed van Christus. Breng het dan meteen bij de Heer en vraag zijn reiniging. En als de vijand je gevoel, ook op seksgebied, want dat kan ik uit een van die briefjes toch duidelijk lezen, helemaal opzweept, denk om één ding, dat de demonische machten ook dikwijls een spel spelen in het ongeregelde en het ongecontroleerde opdrijven van onze gevoelens. Dat kan zich op alle manieren uiten, dat kan zich uiten in idiote driftbuien die niks ter zake doen, maar die gewoon gebeuren, explosies, seksdrift die hevige vormen kan aannemen. Ook in een leven van een christen, als je niet deze dingen houdt onder de controle van de Heilige Geest en onder de kracht van het bloed. En als je door een of andere achtergrond vatbaarder bent dan normaal voor deze ingrepen van de hel, denk het erom, je kunt het weigeren. Zie dan deze seksuele gevoelsuitbarstingen als demonisch en weigeren, breng ze onder het bloed van de Heer en zeg, weg hel, je hebt niks meer te maken, je hebt er niet mee bezig te zijn, ze zaak tussen mij en mijn meester, wat ook. Want je kunt wel degelijk deze opgezweekte gevoelens die ziekelijk zijn, gevaarlijk zijn, onheil brengen, onder de kracht van het bloed tot zwijgen brengen. Je hebt gezag in de naam van Jezus. En we kunnen deze machten binden en voor zover ze buiten de normale proporties van aanvechtingen liggen, heb je de kracht van het bloed van de Heer om hier nee tegen te zijn. En dat wil ik in verband met een van de vragen die hier liggen, die ik niet hardop gelezen heb, toch wel zeggen. Je hebt de volle reiniging door het bloed, je hebt de verlossing door het bloed van Christus, je hebt de bescherming tegen de machten, dat houdt de vijand van je erf, dat maakt dat je kunt groeien, en je hebt de volle olijfboom van het leven van Jezus tot je beschikking. En de belofte van de Heer gaat met je mee. Ieder die hier is, er is een eigen toevoerbuis tussen jou en de Heer. Een persoonlijke omgang tussen jou en de Heer die kracht betekent voor welke situatie in het leven in zijn heiligdom verborgen. Daar vloeit een bron van heilig dienen die je leven tot om plooiing brengt, tot blijdschap brengt, en waarin al de volheid van Christus in je leven werkelijkheid kan worden. Amen. Wil jij nu sluiten?
Heer, u weet waar we deze middag mee bezig geweest zijn. Heer, u weet dat we alleen tussen een oplossing kunnen komen. Door onze toevoerbuis aan te sluiten op uzelf. En dat wij zullen zijn zoals dat kinderliedje al zijn. Mag ik zijn als een kaarsje brandend in de nacht. Hier en als we om ons heen kijken. En niet alleen om ons heen, hier, maar als we ook naar onszelf kijken. Dan is het nacht. En wilt u dat kaarsje zijn? Wilt u het zijn dat, u wilt het, dat wij het zijn, dat brandende kaarsje in de nacht? Heer, dan mogen we uw bloed aanroepen. Over alles wat niet was en niet is. En niet zijn zal iemands leven tot uw eer en glorie. Heer, wil u bidden. Dat we klaarkomen met uzelf. Dat we vanuit die rust. In deze wereld zullen staan. Zullen werken. Drievoudige snoeren opbouwen. Relaties opbouwen. Heer, bedank u wel. Dat u ons wilt bewaren. Voor gevaren. Dat u ons wilt bewaren. Voor stappen in ons leven die we niet kunnen overzien. Als wij maar in uw middelpunt blijven. Op dat plaatsje waar u ons hebben wil. We danken u, Heer, dat we met elkaar mochten praten daarover. Hier hebben we het gevoel dat we zoveel tekort kwamen vanmiddag. Maar dat steeds weer terugkwam. U en niemand anders. Dank u wel daarvoor. Wij vragen u een zegen voor de mensen om ons heen. Op ons werk. Wat we ook doen zullen. Wij danken u daarvoor. Halleluja.